hij als mensen me bellen, zeg ik ook, nou, stel eerst je vraag maar even en dan zien we wel hoe we verder gaan.
Hallo en welkom bij aflevering 72 van de Ann Honing Show, waar het allemaal draait om hoe je jouw bedrijf online zichtbaar maakt. Hoe je online met jouw expertise nieuwe klanten aantrekt. Mijn naam is Ann Honing en ik laat ondernemers met grote plannen online opvallen, zodat ze zichtbaar worden en meer klanten aantrekken. Vandaag het gesprek met jurist Charlotte Meinersma, ofwel Charlotte's Law op Twitter. Charlotte is jurist, amateurmarketeer en eigenaar van juridisch advieskantoor Charlotte's Law en Fine Prince. En sinds kort is ook de huur als comedyjurist voor al uw evenementen, oftewel, ze is een grappige spreekster. Haar doel is om ondernemers van eerlijk en praktisch juridisch advies te voorzien op het gebied van contracten, algemene voorwaarden, intellectueel eigendom en privacy. Veel plezier met het interessante gesprek met Charlotte. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honing Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Welkom Charlotte.
Dankjewel.
We hebben via Twitter al heel veel contact gehad en ik kwam met jou in gesprek voor de zoveelste keer op Twitter, omdat jij meldde dat je ondertussen 5 jaar op Twitter was. Dat was 18 juli, als ik het goed onthoud. Ja, 18 juli. En ik was benieuwd op dat moment van, ja, wat doe je nog met Twitter? Hoe belangrijk is het voor je bedrijf? Nou, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even over, vertel eens even, wat doet jouw bedrijf? Wat doe je precies?
Het bedrijf is een juridisch advieskantoor, met name voor de creatieve sector en ondernemers. Dus dat betekent dat we ons heel veel bezighouden met preventieve zaken, juridische zaken die nodig zijn voor ondernemers. Zoals het schrijven van goede contracten en algemene voorwaarden. En gewoon adviseren over wat er nodig is aan juridische zaken binnen je bedrijf. Dus we doen bijvoorbeeld ook merkinschrijvingen. En we maken licentieovereenkomsten over auteursrecht. Maar we lossen ook heel erg veel problemen op. Zoals iemand onrechtmatig foto's heeft gebruikt. Of iemand heeft juist last dat iemand anders teksten heeft overgenomen. Dan helpen we om dat op te lossen.
Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Want dat zie ik van jou veel voorbij komen. Onrechtmatig gebruik van foto's of teksten.
Ja.
Daar is de laatste tijd natuurlijk wel, of de laatste tijd in ieder geval, daar was een aantal jaar geleden wel wat over te doen. Want er waren een paar bureaus die dit soort mensen plotseling een factuur gingen sturen van een paar honderd euro.
Ja.
Is dat een tactiek die goed werkt?
Er zijn fotografen die zeggen dat ze daardoor 5 keer per jaar op vakantie kunnen.
Oh, ja, dan werkt hij.
Ja, weet je, tuurlijk, er zijn er een aantal die daarmee kwaad bloed gezet hebben. Het is wat mij betreft in elk op zich geen verdienmodel. Nee, je moet het altijd wel goed kunnen onderbouwen. Het kost je veel tijd. Het kan je veel geld kosten. Dus je moet dat denk ik niet zien als verdienmodel. Maar het probleem is wel dat heel veel mensen maar gewoon een paar plaatjes van Google gebruiken. En denken dat het allemaal wel kan. En dan zeg je, ja, maar ik wist het niet. En hoe had ik die fotograaf dan moeten vinden? En nou ja, dat noem ik dan auteursrechtsmoesjes. Dus ik vind eigenlijk wel belangrijk dat fotografen hun eigen rechten handhaven. Want iedereen gaat nu maar een beetje zijn gang, juist omdat er niet gehandhaafd wordt. En daarom is iedereen ook zo boos. Want ja, het gebeurt nooit en dan heb je er opeens eentje die er hard achteraan gaat. Probleem is ook een beetje, als je een te lage vergoeding zou vragen en iemand zegt, ja, maar ik betaal niet, dan kun je eigenlijk al niet meer procederen, omdat het bedrag dat je gevorderd hebt te laag is. Dus je moet wel hoger gaan zitten, omdat als iemand niet betaalt, dat je dan tenminste nog naar de rechter kunt. Dus inherent aan het systeem, hoor. Dus dat systeemprobleem. Maar moet wel.
Ja, laten we misschien, want we gaan het zo meteen hebben over hoe jij een klant krijgt via internet, social media. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk een super interessant onderwerp. Hier wordt veel misbruik van gemaakt door mensen. En vaak onbewust of onwetend. Maar dat blijft niet. Dat blijft nog steeds verkeerd. Wat zijn de belangrijkste aspecten die je te maken met een foto en met tekst?
Nou, je mag er eigenlijk altijd van uitgaan, zeker bij foto's, dat daar gewoon auteursrecht op rust. Dat betekent dat degene van wie dat auteursrecht is, hè, de rechthebbende, en de maker is dat meestal, de enige is die mag bepalen of het verveelvoudigd wordt, dus gekopieerd, overgenomen, bewerkt. En of het openbaar gemaakt mag worden. Dus dat je het publiceert op je website, dat je het gebruikt in folders, dat je het gebruikt op producten, nou, dat soort zaken. Er zijn eigenlijk maar een paar uitzonderingen op, en dat is embedden en het citaatrecht. Dat zijn de belangrijkste. Als je het niet kunt embedden en het niet als citaat kunt gebruiken, dan heb je toestemming nodig van die rechthebbende. Heb je die toestemming niet, mag je het simpelweg niet gebruiken. Klaar. Dus als jij een foto vindt en je denkt, oh, die vind ik mooi, maar ik weet niet wie het is, dan moet je hem niet gebruiken. Of beter op zoek naar, nou ja, wie dan vermoedelijk die maker kan zijn. Bij teksten ligt het ietsje lastiger, omdat we natuurlijk ook heel veel spreektaal hebben, heel veel gewone zinnen. En dan kan het best wel zijn dat op zo'n losse zin geen auteursrecht rust. We hebben onlangs nog mooie rechtspraak gehad over Bavaria en Your Hosting. Zeiden zo nu eerst. Ja, dat is van Bavaria, ook als merk. Maar nou ja, die vonden ook dat daar auteursrecht op rustte. Dat heeft Bavaria in eerste instantie gewonnen. Toen zijn ze een hoger beroep gegaan. En in dat hoger beroep hebben de rechters uiteindelijk bepaald. Dat ze zeggen, ja, maar zo nu eerst. Dat is zo normaal Nederlands. Daar rust dus geen auteursrecht op. Nou ja, dat heb je dus met heel veel losse zinnen. Maar ja, bepaalde zinnen gecombineerd kunnen wel weer op zo'n manier gecombineerd zijn dat ze creatief genoeg zijn dat er wel auteursrecht op rust. Dus met tekst is dat lastiger om te bepalen of als er een klein beetje is overgenomen of dat nou een inbreuk maakt of niet. Omdat je ook niet altijd zeker weet of op het oorspronkelijke wel auteursrecht rusten. En omdat je ook niet zeker weet of wat er is overgenomen wel echt dat deel is waar dan auteursrecht op rust. Of dat dat eigenlijk, nou ja, de wat normalere zinnen waren. Dus dat zijn, dat zijn de belangrijkste elementen, denk ik.
En als je een stuk tekst van iemand neemt. En die heeft een artikel geschreven en je haalt daar een stukje uit. Is daar een bepaalde richtlijn voor hoeveel je er maximaal zou mogen van gebruiken?
Nee, daar gaan wel heel veel fabels over rond. Dat mensen denken dat je een bepaald percentage over zou mogen nemen. Maar wat belangrijk is, is dat je een deel overneemt dat zo klein is dat je daarmee niet de exploitatie van die tekst belemmert. Ja, dus dat de oorspronkelijke tekst nog steeds voldoende waard blijft zijn. En je mag eigenlijk alleen maar wat overnemen als dat nodig is, hè, als citaat, om iets uit te leggen. Dus dat je bijvoorbeeld, nou ja, je schrijft een verhaal over een bepaald onderwerp en iemand anders heeft daar ook wat over geschreven en je denkt, ja, goh, dat kan ik zelf nooit zo goed verwoorden. Of je wil wat laten zien over een bepaalde schrijfstijl. Nou ja, dan mag je dus wel een klein stukje overnemen om, nou ja, daarnaar te kunnen verwijzen. Maar het moet dus niet opeens de helft van je blogpost zijn als het gaat om een blogpost. Hoe korter de stuk tekst, hoe minder je over mag nemen. Maar dat betekent niet dat je uit een boek van 1000 pagina's opeens 10 pagina's over zou mogen nemen. Dus het hangt er allemaal een beetje vanaf hoe je het precies gebruikt, wat het oorspronkelijke werk is, waar je het opnieuw in gebruikt. En de context moet vooral dus ook juist zijn. Dus het mag nooit een versiering zijn. Het moet altijd nodig zijn voor de rest van je verhaal.
Ja. En als je kijkt naar een tweet bijvoorbeeld, als je die kunt embedden, dan lijkt me dat toch geen probleem.
Ja, embedden mag, maar dat is vooral omdat het dus geen kopie is, want het blijft staan waar het ooit al stond. En je laat eigenlijk alleen maar door die code het zien op je eigen website. En daardoor heeft de rechter, het Hof van Justitie in Luxemburg, heeft dat bepaald vanaf 2014. Ze zeggen, nou, het is ook geen nieuwe openbaarmaking, want iedereen met een internetconnectie, die had het dan toch al kunnen zien. Dus je bereikt er niet een nieuw publiek mee. Dus embedden mag altijd. Als dat foto's zijn, mag het ook. Al zou je een stuk tekst kunnen embedden, dan mag dat ook. En tweets zijn over het algemeen ook weer zo kort dat je die eigenlijk niet meer in zou kunnen korten. Dus ook als je die als citaat zou willen gebruiken, dan zou dat in zijn geheel kunnen.
Oké. Ik zelf voor mijn site gebruik Creative Commons. Dus ik geef eigenlijk een groot deel van mijn teksten vrij beschikbaar aan de mensen.
Mm-hmm.
Natuurlijk onder de voorwaarde dat zij vermelden van wie het komt.
Ja.
En dat doe ik met mijn foto's, tenminste die op Flickr staan, doe ik eigenlijk hetzelfde. Nou, dit was al een mooie, interessante aftrap van wat jij doet. Maar ook interessant voor de luisteraar om na te denken wat hij gebruikt. Want ik zie dit toch heel vaak misgaan, dat bedrijven, ondernemers, zelfstandigen een afbeelding gebruiken. Want ze vinden een plaatje mooi bij een tekst. En de tekst is vaak nog wel zelf geschreven, maar met name een afbeelding gebruiken die ze hebben gezocht met Google en dan afbeeldingen. En dat wordt er dan maar gewoon ingeplakt, omdat ze het gewoon volgens hun niet begrijpen. Ja, niet de juiste weg.
Nee, een plaatje bij een praatje, dat mag niet.
Ja.
Het moet nuttig zijn.
Ja, ja, en ik snap wel dat je zo'n plaatje wil plaatsen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik denk dat als je dat soort dingen doet, dat je iets meer moet snappen over wie de maker is. Maar ik zie ook dat bij mijn kinderen, en die zijn 18 en 17, dat een heel ander gevoel bij is, bij dit soort dingen. Ja. Hè? Die zijn ook gewend om muziek gewoon overal te luisteren, wat ze nooit hebben gekocht. Dus ze hebben daar toch een heel ander gevoel bij dan ik dat heb. En of dat goed is of niet, dat weet ik niet. Maar ik heb wel daar zit wel een verandering aan te komen, mevrouw.
Ja, maar ja, voor die generatie, die zijn al opgegroeid met internet. En ik was een puber voordat wij internet kregen thuis. Ja, toen had je al wat downloaden nog niet. Dat duurde ook weer een paar jaar voordat dat er echt was. Dus ik denk dat het hele idee van wat is van wie en hoe makkelijk je ergens aan kunt komen, ja, dat is gewoon heel anders. Ik moest voor mijn werk stukken nog naar de bibliotheek om het onder de kopieermachine te leggen. Ja, nu download je het even.
Ja. Ja, dat daar komt beslist een verandering in de werkwijze, hoe we daarmee omgaan met elkaar. En met de vraag is natuurlijk even, hoe lang duurt het nog?
Ja.
Oké, waar ik het met je over wil hebben met name is, want jij helpt mensen met dit soort zaken, met licentie, met merken, met foto's. En dat zijn, noem je dat producten of noem je dat diensten?
Nee, dat zijn over het algemeen wel diensten, maar ik probeer wel zoveel mogelijk wat ze dan noemen te productiseren. Mm-hmm. Door dat dan in mijn juridische webshopje te zetten. Dus alles wat ik wel een beetje kan standaardiseren, dat gaat de webshop in. Zodat mensen ook wat meer zelf kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die graag zelf hun zaken oplossen, maar daar wel een klein beetje hulp bij willen. Nou ja, dat probeer ik dan op die manier aan te bieden. En dan zijn het dus eigenlijk wel producten.
Ja, precies. Dat bedoelde ik ook. Dus dat vind ik mooi dat je dat zo doet. En wat is het belangrijkste dat jij doet om jouw producten / diensten te verkopen?
Het lastige is, ik doe eigenlijk altijd maar wat. Ik heb geen marketingplan. Ik heb wel tegenwoordig een mapje op mijn computer waar marketingplan staat. Maar daar zit geloof ik één Excel-sheetje in waarbij ik probeer om elke maand bij te houden hoeveel volgers ik op Twitter en op Facebook heb en hoe het eigenlijk zit met mijn website-statistieken. Een paar belangrijke cijfertjes omdat ik ooit nieuwsgierig was hoe dat verloop een beetje was. Maar meer is het niet. Dus wat ik eigenlijk, wat ik altijd zeg, ik gebruik mijn boerenverstand. Dus ik zorg wel dat ik overal gewoon de conversatie aanga. Of in elk geval, als andere mensen mij wat vragen, dat ik daar gewoon op reageer. En dat niet 4 weken laat liggen en met een of ander lullig antwoord kom. Dus hoe irritant ik het soms ook kan vinden dat mensen bijvoorbeeld niet zelf blogs opzoeken op mijn eigen website. Want ik denk, als je gewoon dat woord had ingetikt, dan was het eerste geweest wat je had gevonden. Als iemand me een vraag stelt, of dat nou via e-mail is, of via social media, of voor mij part aan de telefoon, dan zoek ik het voor ze op en dan stuur ik het naar ze. Dus wat eigenlijk het belangrijkste is dat gesprek aangaan. En ik sample een beetje met mijn kennis door die blogposts. Dat is het eerste wat ik ooit geleerd heb toen ik mijn onderneming begon 5 jaar geleden. Je probeert er toch een marketingboek bij te pakken om te bedenken hoe je alles aan de man gaat brengen. Maar dat ging natuurlijk allemaal over producten en over dat je samples moet geven. En als je dan wel een dienst hebt, dan moest je maar gewoon een klein beetje van die dienst weggeven. De kapper moest dan wel gratis de pony bij knippen bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Maar ik kan niet maar een klein beetje weggeven. Met een klein beetje advies, dan gaat het misschien helemaal de verkeerde kant op. Ik kan niet een klein beetje algemene voorwaarden leveren. Dat moet altijd iets zijn dat af is. Dus ik dacht, ja, het enige waarvan ik samples kan weggeven, dat is wel van mijn kennis. En dat kan ik dan doen door die artikelen te schrijven. Nou, dus dat ben ik gaan doen. Toen dacht ik, ja, dan moeten mensen het wel lezen. Dus hoe doe ik dat? Ja, verspreiden via social media. En eigenlijk is dat wat ik nog steeds doe.
Ja, maar dat, en daar heb je wel een verschuiving gezien. Want in het begin was Twitter heel erg belangrijk voor je. Dus dat is in ieder geval de gevoel wat ik had. En blogs heel erg belangrijk voor je. Maar zoals je zei in die discussie met mij, was dat Facebook daar nu een veel belangrijke rol in speelt.
Nee, ik zit dus al langer dan 5 jaar wel al op Twitter. Maar dat was met andere accounts. En dat was, daar had ik wel al een netwerk van fotografen. En ik ben eigenlijk zelf fotograaf. Maar dat doe ik alleen nu niet meer zoveel meer mee, omdat ik daar geen tijd voor heb. Dus ik gaf daar eigenlijk al wel wat advies aan het netwerk dat ik daar had. En dat is dus uiteindelijk omgezet naar mijn huidige account, @charlotteslol. En dat bloggen, daarvan vond ik wel dat ik dat moest doen. En ik wist ook wel dat ik dat moest doen. Of eigenlijk wist ik ook niet beter wat ik anders zou kunnen doen. Dus dat was een beetje mijn enige optie. Maar ik vond dat bloggen wel nog eng. Ik wilde niet te veel mijn eigen mening geven. Want ik was bang dat mensen dat verkeerd zouden interpreteren. Ik durfde ook niet te veel voorbeelden te geven om diezelfde reden. Dus alles probeerde ik zo objectief en misschien ook wel zo abstract mogelijk op te schrijven. Dus die blogposts, ja, die waren eigenlijk heel slecht. Maar het bleek wel goed te werken, toch. Ondanks dat ik nu zou zeggen, nou ja, op die manier moet je het absoluut niet aanpakken. Dus als je dan merkt dat het werkt en dat je dat een beetje deelt via Twitter, nou, dan ga je daar meer mee doen. En toen ben ik meer gaan bloggen. En uiteindelijk toch maar besloten om ook inderdaad een Facebookpagina te beginnen. Omdat ik me ook wat meer in die Facebookgroepen ben gaan mengen, heeft er denk ik wel een beetje een verschuiving plaatsgevonden. Gewoon ook omdat, ja, mensen op Twitter anders werden, of er ook allerlei mensen daar weer vertrokken en andere soorten mensen bijkwamen. En het op Facebook dus ook, nou ja, wat meer in die groepen begon te bewegen. Dus ik daar ook wat meer het advies kon geven, zoals ik dat ook al op Twitter deed. Dus het is in die zin wel verplaatst. Maar dat is heel geleidelijk gegaan eigenlijk.
En want Facebookgroepen die zijn dus nu belangrijk voor je en ik snap dat ook. Maar heb jij dan bewuste keuzes gemaakt met welke Facebookgroep je dan lid bent geworden?
Ja, daar waar de mensen zitten die advies van mij nodig hebben.
Maar hoe heb je dat dan vastgesteld?
Dat was een beetje, hè, de klanten die ik had en heb ook, dat zijn toch veel ondernemers en creatieve ondernemers, zoals fotografen bijvoorbeeld. En zo'n fotografengroep kwam natuurlijk ook wel makkelijk in, omdat ik zelf ook fotograaf, ja, was, zou je misschien bijna kunnen zeggen. Dus dat was gewoon eigenlijk de ultieme combinatie, hè? Omdat ik ook wel wat weet van de techniek van de fotografie en van de problemen die je hebt als fotograaf ondernemer. En ik dus ook meteen wat van dat juridische advies kon geven. Ik denk dat ik me daar ook het meeste thuis voelde. Ik zou denk ik ook niet zo heel snel naar een groep gaan waar ik verder helemaal niks mee heb. En waar ik dan als enige jurist alleen maar, nou ja, zit om wat advies te geven. Dus je moet ook wel een beetje connectie hebben met die groep.
Ja, dus eigenlijk heb je het netwerk en de mensen waarmee je daarvoor op Twitter bijvoorbeeld communiceerde, die heb je eigenlijk gevolgd richting Facebook en in die groepen ben je terechtgekomen.
Ja, ik werd ook wel gewoon uitgenodigd voor groepen. Maar het komt eigenlijk allemaal voort uit interesse. Dat je geïnteresseerd bent in bepaalde mensen. En die mensen hebben zich dan eigenlijk al ergens, ja, ze hebben zelf al die groep gevormd. En zo rol je daar dan ook een beetje in.
En wat betekent jouw Facebookpagina voor jou?
Ja, dat vind ik wel een lastige. Eigenlijk is Facebook niet per se mijn meest favoriete sociale medium, omdat ik hem, zeker die pagina, wat minder sociaal vind dan bijvoorbeeld Twitter. Mm-hmm. Dus het is lastiger om daar echt leuke conversaties te voeren. Dus het is voor mij meer de plek waarvan mensen weten dat ze daar wat kunnen vinden als ze daarnaar op zoek zijn. Ik deel daar mijn blogposts. Dus er zijn mensen die bijvoorbeeld eigenlijk mijn blogs voornamelijk volgen via mijn pagina. Of via mijn Facebookpagina dus. In plaats van via bijvoorbeeld een RSS-feed of zoiets dergelijks. En ik ben daar ook een beetje vraagbaak. Hè? Dat als mensen zeggen, oh, je moet bij Charlotte zijn. Nou, dan bellen ze niet en dan mailen ze niet. Maar dan vragen ze wat op Facebook. En dat kan dus via mijn pagina zijn of via Facebook Messenger.
En als je dan naar al die activiteiten kijkt hè, met social media, hoeveel tijd ben je daar nu ongeveer kwijt per dag?
Ja, ik doe het heel erg tussendoor, moet ik zeggen. Dus ik, eerlijk gezegd zou ik het niet zo heel goed durven te zeggen. Maar ja, het zal vast wel, in elk geval meer dan een uur per dag.
Ja.
Maar ja, zouden er ook zomaar twee kunnen zijn. En kijk, als er mij veel vragen gesteld worden en ik meer in conversaties verwikkeld raak, dan is het natuurlijk meer. Als het gewoon een stille dag is, om wat voor reden dan ook, ja, dan is het minder.
Dus... En heb jij dan ook die notificaties aanstaan, als er dus iemand wat naar jou reageert, dat je ook dat gelijk een melding krijgt? Of kies jij zelf de tijdstippen wanneer je daarin gaat?
Ja, niet meer. Ik heb dat wel gehad hoor. Want ik vond het heel belangrijk dat ik heel snel reageerde, maar dat werd te veel. Dus dat was gewoon geen haalbare kaart meer. Daardoor werd ik veel te veel gestoord in mijn werk. Dat ik algemene voorwaarden aan het schrijven ben. En dan moet ik niet elke 5 minuten door een tweet gestoord worden. Dus die notificaties die staan nu wel uit. Dus dat, ja, in die zin kies ik daar wel zelf voor. Maar ja, wat ik al zei, hè, ik doe het echt tussendoor. Dus nou ja, in de lunch kijk ik even snel op mijn telefoon. Ik plan graag veel afspraken na elkaar. Nou, dan zit daar ook vaak nog een kwartiertje tussen. Nou, dan kan ik niet echt goed aan een document beginnen. Dus dan check ik altijd eventjes mijn e-mail en dus ook mijn social media. Daardoor ben ik wel met voldoende regelmaat online, zodat mensen niet het idee hebben dat ze lang hoeven te wachten.
Ja. Ja, dat klinkt goed. Hey, als je kijkt naar jouw site, die staat boordevol informatie. En dat komt natuurlijk door de blogpost die je alleen al hebt, hè?
Mm-hmm.
Maar wat is nou het belangrijkste voor jouw website aan verkeer? Waar komt het meeste verkeer vandaan?
Op dit moment komt het meeste verkeer vanuit Google.
Vanuit Google?
Dat is echt wel procentje of 60 of zo. Ja.
En gaat dat dan rechtstreeks naar een blogpost of gaat dat gewoon algemeen website? Waar komen ze uit?
Nee, dat is meestal wel, zijn dat blogposts. Dus, mensen die echt een hele specifieke zoekopdracht hebben en op hun antwoord terechtkomen eigenlijk.
Ja. En als je kijkt naar jouw klanten, waar komen die dan ook eigenlijk daaruit? Het grootste deel van de klanten komen die dan via de zoekmachine uiteindelijk en bestellen dan iets op je site, kopen iets op je site of nemen contact met je op?
Ja, nee, ja dat verschilt heel erg. Ik heb tegenwoordig best wel een hoop terugkerende klanten. Dus mensen die al klant zijn geweest en opnieuw klant worden. Ondanks dat ze dat zelf natuurlijk liever niet hebben. Hè? Maar, en toch nog steeds wel gewoon veel via. Mensen met een heel specifiek probleem, die komen ook via Google binnen. Maar dat zijn dus vooral de mensen die een acuut probleem hebben, zeg maar. Dus die een factuur van een fotograaf gekregen hebben. Dan moeten ze €3000 betalen. Daar schrikken ze van. Ze gaan op zoek naar een oplossing. Komen bij mij terecht en schakelen dan mijn hulp in. Dat is met name de mensen die via Google bij mij terechtkomen. Die een heel specifiek probleem hebben en... Nou ja, bij wijze van spreken ook geen tijd hebben om aan prijsvergelijking te doen.
En die mensen die help je ook, hè? Dus wat gebeurt er dan? Jij gaat dan met hun een brief schrijven? Komt het tot een middeling of gaat ook echt rechtszaken komen dan?
Dat verschilt heel erg. Ik bespreek altijd met mijn klanten wat hun doel is en wat zij willen bereiken. En daar bepalen we vervolgens een strategie bij. Maar er zijn mensen die heel erg zeggen, ja, weet je, ik wil er gewoon alles uithalen en ik wil helemaal niks betalen. En dan moet je er soms zo hard mogelijk in. En nou ja, bijvoorbeeld een gok nemen dat je dan maar niet gedagvaard zult worden. Maar als het even gaat over mensen die vermoedelijk een inbreuk hebben gepleegd. Er zijn er ook die zeggen, ja, weet je, ik wil hier helemaal niet mee bezig zijn. Ik wil er gewoon zo snel mogelijk vanaf. Wat moet ik die mensen bieden om toch niet die overdreven €3000 kwijt te zijn. Dus een redelijk bedrag te betalen. Maar ook dat we niet 10 mailtjes op en neer moeten om hierover uit te onderhandelen. Nou ja, dan bepalen we een beetje, goh, wat is er aan de hand? Kunnen we ergens vinden wat de normale bedragen zijn die ze vragen? Nou ja, dat soort zaken. En dan doen we dat. Er zijn mensen die het heel graag zelf oplossen. Dus die geef ik advies en die gaan vervolgens zelf mailen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, weet je, ik weet dat gewoon niet en ik durf het niet. Doe jij maar. Dan heb je mensen die op de hoogte gehouden willen worden. Anderen zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben. Los jij het maar voor me op. Dit zijn de kaders waarbinnen je mag werken. Dus dat verschilt echt heel erg per klant.
Ja. Er zijn twee opvallende dingen op je website. Buiten alle waardevolle informatie die je geeft. Voor de duidelijkheid, dat is Charlotte's Law, zoals ze dat dan zegt. Ik zou zeggen charlotteslaw.nl. De URL die zit in de omschrijving van deze podcast, dus daar kun je ook gelijk klikken. Maar je hebt het wetboek voor bloggers.
Ja.
En je hebt nog meer boeken, maar dit is voor mijn gevoel altijd het meest opvallende boek. Krijg je hier nou klant uit met dat soort jouw boeken?
Nou ja, waarvan ik weet dat rechtstreeks gebeurt, zijn er relatief weinig. Maar nou ja, van de eerste editie zijn er ruim 1000 verkocht in ongeveer een jaar. En daar ligt nu een studie-editie die ik net binnen heb gekregen.
Dat zag ik. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dus ik weet niet of het me per se heel direct klanten oplevert. Je leest overal van, goh, als je een boek schrijft, dan word je als expert gezien.
Mm-hmm.
En ik dacht, nou, weet je, dat zou wel meevallen, want ik geef het ook in eigen beheer uit. Ja, ik kan makkelijk van mezelf beweren dat ik expert ben. Weet je, waarom zou iemand dat geloven? Waarom zou je nou, omdat iemand in eigen beheer een boek heeft uitgegeven, meteen denken, nou, fantastisch iemand, want die heeft een boek geschreven. Het is eigenlijk een kwestie van geld, tenslotte, zo'n boek. Maar ik heb daar wel heel erg aan gemerkt dat mensen dan zeggen, goh, dat boek is zo waardevol. En dat de mensen die dat boek gelezen hebben, daar vaker naar teruggrijpen. En dus ook makkelijker naar mij doorverwijzen op het moment dat er een bepaald probleem is. En mensen daardoor wel weten wat ik weet. En ook zien hoe ik dingen op kan lossen en hoe ik verder kan helpen. Ook omdat je gewoon in een boek meer ruimte hebt dan in een blogpost. Dus in die zin helpt het wel, maar wel in indirecte en daardoor iets minder goed meetbare zin.
Ja, en krijg je er ook presentaties door? Dus kan je door het boek je kennis nog verder verspreiden?
Ik krijg vooral, geloof ik, de ruimte om presentaties te geven door andere presentaties die ik geef.
Oké.
Er wordt in elk geval nooit tegen mij gezegd, goh, jij hebt dat boek geschreven, wil je een presentatie komen geven?
Oké. En het laatste wat ik nog wil vragen is, je hebt dus jouw koffiefonds.
Ja.
Mooi met de oplos koffie. Ik vind het allemaal zo fantastisch omschreven. Mooie plaatjes erbij en zo. Maar, hoe helpt dat jou?
Nou ja, ik geef veel gratis advies. Weet je, ik wil daar de lulligste niet in zijn. Als mensen me bellen, zeg ik ook, nou, stel eerst je vraag maar even. En dan zien we wel hoe we verder gaan. Want soms is het gewoon zo'n eenvoudige vraag, heb ik binnen 2 minuten beantwoord. Ja, als we dan eerst 10 minuten moeten praten over het geld, dan kost dat dus meer dan dat ik eventjes die vraag beantwoord. Dus dat koffiefonds is eigenlijk een beetje de manier waarop ik dat gratis advies toch kan financieren. Zodat ik niet te vaak nee hoef te verkopen of niet te vaak hoef te zeggen, je moet eerst maar eens betalen en daarna praten we wel weer verder. Dus dat, in die zin helpt mij dat. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat ik daar zelf wat actiever mee om moet gaan. Dus dat ik wat vaker moet zeggen, nou goed, hier heb je een mailtje, heb je gratis advies gekregen. Ik zou het waarderen als je dan zelf wat in het koffiefonds stort.
Dus de aantal stottingen blijft nog achter bij de verwachting.
Ja.
Klinkt zo.
Ja, maar dat is gedeeltelijk dus ook wel mijn eigen fout, omdat ik mensen er niet voldoende op wijs.
Nee, natuurlijk. Maar daarom vind ik dit ook een belangrijk punt om dat aan te kaarten. Want dit is natuurlijk wat veel mensen doen, ondernemers doen. Die hebben een aantal dingen op hun website staan. En denken dat daarmee verkocht wordt. En dat is niet zo. Je moet het dus ook echt aanprijzen. Je moet dat de dingen ook gewoon echt verkopen. Dus zelfs in het geval dat je in jouw geval het koffiefonds hebt. En dat je zegt, nou, betaal me een paar kop koffie. ook dan zelfs moet je dat gewoon nog mensen duidelijk maken. En dat vind ik, daarom wou ik dat bewust even aankaarten.
Ja, nou ja, daar is niemand die jouw hele website door gaat spitten. Dus daarom zien ze het niet. Ja, als ze het niet vanzelf zien, dan moet je ze even vertellen dat het er is.
Nou, in jouw geval staat het op de voorkant, dus niet te missen. Charlotte, de laatste vraag, die is heel eenvoudig voor jou om te beantwoorden. Hoe kunnen mensen eenvoudig met jou contact opnemen als zij problemen hebben, juridische vragen hebben of iets moeten, zoals je al zegt, de algemene voorwaarden moeten op een rij moeten hebben van jou? Hoe krijgen ze contact met jou?
Ze mogen contact met mij opnemen zoals ze dat zelf willen. Zolang ze me maar bereiken. Dus dat kan via Twitter, dat is @charlotteslaw. Via Facebook, die pagina is ook gewoon een /charlotteslaw. Je kunt een reactie achterlaten onder een YouTube filmpje, dat is ook charlotteslaw.nl. Door te mailen, dat is hello@charlotteslaw.nl. Ze mogen bellen, telefoonnummers staan op de website. Twitter @charlotteslaw, Instagram @charlotteslaw. Pinterest is ook @charlotteslaw. Ik zou zeggen, tik het ergens in en dan kom je wel ergens bij mij uit. En dan tik een berichtje of bel even.
Precies.
Of WhatsApp, mag ook.
En dat was natuurlijk nog stom om te vergeten te vragen hoe het met je video's gaat. Maar dat gaan we nu niet meer doen. Dat pakken we misschien een andere keer op. En dat is een mooie cliffhanger voor een volgende afspraak met jou. Want daar hebben we het ondertussen wel een keer over gehad. Maar vergeten nu in deze podcast op te nemen. Oké. Charlotte, ik dank je wel voor jouw informatie, jouw tips, jouw adviezen. En ik hoop dat veel mensen contact met me nemen als ze een vraag hebben, een juridisch dingetje, als ze een rechtszaak worden aangespannen of een factuur krijgen van een paar duizend euro voor een foto die ze gebruikt hebben. Het sowieso niet doen, hè, dat is in ieder geval stap 1. Maar heb je het wel gedaan en je krijgt factuur, dan weet je waar je moet zijn. Charlotte, beantwoord je vragen graag. Dank je wel, Charlotte.
Alsjeblieft.
Dat was het bijzondere gesprek met Charlotte. Je vindt de namen en links die genoemd zijn in het artikel dat bij deze uitzending hoort. En ga ervoor naar ernohanning.nl/show72. Vergeet niet te abonneren op de Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud, want dan krijg je elke aflevering automatisch op jouw mobiel bijvoorbeeld. Vind je dit een gave aflevering? Heb je genoten van deze show? Help mij dan om deze show te verspreiden en doe dit door deze aflevering, deze podcast te beoordelen met een 5-sterren recensie op iTunes of Stitcher bijvoorbeeld. Dit helpt mij en helpt ook de anderen. Dankjewel daarvoor. Je kunt mij bereiken op podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Wil jij online jouw expertise delen en daarmee nieuwe leads aantrekken en contact komen met klanten die je nu nog niet kennen? Wil je online jouw expertise verspreiden op een manier zodat je zo min mogelijk tijd kost en meer klanten oplevert? Boek dan een sessie met mij. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/analyse. En je boekt eenvoudig een sessie met mij. Dankjewel en graag tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.